Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Wat de diensten van het woord betreft, volgende week zondag 8 januari hoopt om 11 uur dominee B.D. Bouwman voor te gaan en om 5:30 dominee Johannes Post. De collecten tijdens deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Kom gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er verder volgt in Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Gemeente, nadat wij ook op deze zondagmiddag ons geloof hebben beleden, willen we zingen uit Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70 en daarvan het derde vers. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij nu samen eerst bidden om Gods zegen over deze dienst. Ja, Heere, uw komst is het die ons heil volmaakt. Uw komst alleen. Heere, want als u niet bij ons bent, dan is het tevergeefs dat we samengekomen zijn. En daarom bidden we om die komst van u in ons midden. Dat u komt met uw geest, waar we zojuist ook van gezongen hebben. Uw geest die het licht laat vallen op de Heere Jezus Christus alleen. Heere, wij bidden u dat u vanmiddag in ons midden bent. En dat u spreekt tot ons hart. En dat we dat woord van u, dat vanmiddag tot ons komt, dat we dat mee mogen nemen. Dat dat in zal dalen in ons hart en dat het er nooit meer uit zal gaan. Heere Almachtige God, we bidden u om die krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Dat u ons volmaakt van uw geest. En dat u alle lichtstralen deze middag laat vallen op de Heere Jezus Christus alleen. Dat Hij verheerlijkt zal worden, maar dat Hij ook zal spreken vanmiddag. Want genade is op zijn lippen uitgestort. En wij bidden, Heere, dat die genade van de lippen van U, Heere Jezus, dat die vanmiddag ook onder ons uitgestort mag worden. Uw genade, uw vrijspraak, uw evangelie, zodat we aan het einde van deze dienst tegen elkaar mogen zeggen, en we zagen niemand anders dan de Heere Jezus Christus alleen. Heere, want u zegt het toch in uw woord, dat u opstond in de synagoge en dat u begon te lezen. U begon te lezen: ik ben gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Heere, wij bidden dat dat evangelie vanmiddag ook verkondigd mag worden. En dat het ons allemaal aan zal raken. Heere, want als wij op onszelf zien, dan zijn we arm. Dan hebben we niets om u aan te bieden. Dan hebben we ook in het gebed niets om u aan te bieden. Maar Heere, u kwam toch onvoorwaardelijk. En wij hoeven u toch ook niets aan te bieden. Heere, we hebben één ding u aan te bieden. En dat zijn onze zonden. En dat is ons ongeloof. En dat is ons klein geloof. Maar grote God, spreekt u tot ons. Heere, want u zegt het toch ook in uw woord, dat u kwam om gevangenen heen te zenden in vrijheid. En misschien voelen we ons wel gevangen. Gevangen door de zonde. Doordat we vastzitten aan bepaalde zonden. Gevangen in ons eigen ik. Misschien zitten we hier wel met een leeg hart. Maar u kwam om gevangenen heen te zenden in vrijheid. En die stem van u was met macht. Heere, mag die stem ook vanmiddag met macht zijn. Opdat we vanmiddag naar huis zullen gaan en het tegen elkaar mogen zeggen. We zijn heen gezonden in vrijheid. Onder de zegenende handen van de Heere Jezus Christus alleen. Heere, u kwam toch ook om gebrokenen van hart te genezen. En dan kan het ook zo zijn dat we zo in de kerk zitten met een gebroken hart. Of met een gebroken psyche. Of met een gebroken lichaam. Of met een gebroken geest. O God, u bent machtig om juist dan ons heen te zenden. Om juist dan te genezen. En daarom bidden we, Heer, ook in het bijzonder voor diegenen die een kruis mee hebben te dragen. Voor diegenen die vanmiddag naar de kerk zijn gekomen, maar waar het kruis ook mee is gekomen. O grote God, wil ook dan in het bijzonder nabij zijn. Heren, wij willen u bidden als er zorgen in de familie zijn, als er zorgen in de gezinnen zijn. O grote God van alle genade, wilt u dan nabij zijn, wilt u sterken, wilt u krachten geven. Heren, wij willen u ook bidden, in het bijzonder ook voor het ongeboren leven. We mogen u danken, Heren, dat er ouders in de gemeente zijn die kinderen verwachten. En we bidden u, Heren, dat u ook geeft dat het allemaal goed zal gaan. Heren, wilt u dat ongeboren leven ook doen volgroeien. Heren, dat de geboorte voorspoedig mag verlopen. Heren, wilt u ook dan nabij zijn. En wilt u de ouders sterkte en krachten geven. Heren, dat willen we ook bidden voor die gemeenteleden die wel graag kinderen zouden hebben, maar waarbij het niet gemakkelijk gaat. O grote God, wil ook dan nabij zijn, want u bent een God van wonderen en we mogen grote dingen van u verwachten. Heren, wij bidden u zo ook voor een ieder die niet bij ons kan zijn, voor de ouderen die meeluisteren via de kerktelefoon, voor diegenen die zijn in verzorgingshuizen of in verpleeghuizen. Heren, we bidden u voor diegenen die alleen zijn en die zich ook alleen voelen. Heren, wij willen u ook bidden voor een ieder die het moeilijk heeft, voor een ieder die niet bij ons kan zijn, ook voor diegenen die thuis zijn omdat ze oppassen op kinderen. O grote God, u bent niet aan een tijd en niet aan een plaats gebonden. Geef dat deze dag van u, deze eerste dag van het nieuwe jaar en deze eerste dag van de week, deze opstandingsdag, dat het voor ons allen een onvergetelijke dag zal zijn. Heren, u kwam om te prediken het aangename jaar des Heren en we bidden dat deze dag een aangename dag mag zijn, want nu is het de aangename tijd, hebt u gezegd in uw woord. Heren, dat we deze dag van ons leven nooit zullen vergeten, omdat u spreekt, Dat bidden we uit genade in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag de schrift openen en dat doen wij in het Nieuwe Testament, in het evangelie van Lucas. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan lezen wij het vierde hoofdstuk, de versen 16 tot en met 30. Lucas 4, vers 16 tot en met vers 30. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En hij, dat is Jezus, hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid en te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden: Is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: Gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: Medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zei: Voorwaar zeg ik u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan naar Aman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Gemeente, de tekst voor de preek die kunt u vinden in de versen 18 en 19, Lucas 4 vers 18 en 19. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En gemeente, als thema heb ik boven de prediking van vanmiddag de woorden gezet: de prediking van Jezus. En dan willen we luisteren naar 3 gedachten. Allereerst letten we op de prediking van het evangelie. Ten tweede letten we op de prediking van de vrijlating. En tenslotte letten we op de prediking van het aangename jaar des Heren. Dus het thema voor de preek: de prediking van Jezus. En de punten voor de preek, de prediking van het evangelie, de prediking van de vrijlating en de prediking van het aangename jaar des Heren. Eerst willen we als inleiding op de preek nog gaan zingen en dat doen we uit Psalm 146 en daarvan het vijfde en het zesde vers, Psalm 146 vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. En ook het zesde vers en wat daar verder volgt in Psalm 146, daarvan het vijfde en het zesde vers. En vooraf mag u dan uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. de prediking van Jezus. Allereerst de prediking van het evangelie, daarna de prediking van de vrijlating en tenslotte de prediking van het aangename jaar des Heren. Gemeente, u kent vast die uitdrukking wel. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En dat geldt niet alleen buiten de kerk, maar dat geldt ook in de kerk. Zeker als het over een belangrijk onderwerp als de preek gaat. De een vindt hem te kort en de ander te lang. En voor de een is de preek te modern en voor de volgende is de preek te ouderwets. Maar laten wij vanmiddag onze gedachten over de preek laten corrigeren door de prins der predikers. Welke prins der predikers? Door Jezus Christus. Gemeente, laten wij vanmiddag leerling zijn aan de voeten van deze prins. En waar is deze prins in onze tekst? Hij is in Nazareth. In Nazareth. Zijn eerste bezoek in zijn openbare optreden. Vanuit de woestijn naar Nazareth, waar hij opgegroeid is. En het lijkt een hele gewone dag te worden, de dag van de Sabbat. En naar zijn gewoonte gaat ook Jezus naar de synagoge. En die dienst van de synagoge, die kent een vaste liturgie. Die dienst begint met de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis: Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En daarna volgen de gebeden. En dan gaat de dienst verder met verschillende lezingen. Eerst een lezing uit de wet, uit een van de 5 boeken van Mozes. En dan een lezing uit de profeten. En eventueel volgt er dan nog een prediking. En jongens en meisjes, de Heere Jezus is in de synagoge. En hij staat op om te lezen. De synagogedienaar, wij zouden vandaag zeggen dat is de koster. De synagogedienaar geeft een boek aan de Heere Jezus. En daar kan de Heere Jezus uit gaan lezen. En dat is niet een boek zoals jij een boek kunt lezen bij je moeder op de bank. Nee, het is een heel ander boek. Het is een boekrol. Een boekrol. Aan 2 kanten een stok en daar een stuk papier opgerold. De Heere Jezus krijgt de boekrol en de Heere Jezus rolt die boekrol af. En hij rolt net zo lang totdat hij het stuk gevonden heeft waar hij moet lezen. En hij heeft het gevonden. Hij begint te lezen. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Waar is de Heere Jezus aan het lezen? Hij leest in Jesaja 61. En waarom heeft hij dit gedeelte opgezocht? Wel, dit is de tekst voor zijn preek. En de Heere Jezus past die tekst uit het Oude Testament toe op zichzelf. De Heere Jezus maakt die tekst uit het Oude Testament van zoveel jaren geleden heel persoonlijk. Het wordt Gods woord voor mij. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. En waar was dat dan gebeurd? Dat was 1 hoofdstuk eerder gebeurd. Toen de Heere Jezus werd gedoopt. Toen hij werd gedoopt, toen daalde de geest van God op hem neer in een duif.
En toen kwam die stem uit de hemel en die zei: deze is het, luister naar hem.
Gemeente, de Heere Jezus is niet zomaar uit zichzelf opgetreden. Hij heeft niet zomaar een clubje mensen bij elkaar geroepen en is daarvoor gaan preken. Nee, hij is door de Geest gezalfd en door de Vader aangewezen. En als de Heere Jezus zo door de Geest is gezalfd, dan lezen we daarna dat hij ook vol is van de Heilige Geest. Dat lezen we in Lucas 4 vers 1. En Jezus vol van de Heilige Geest. Waarom is hij dan zo vol van de Heilige Geest? Omdat de Heilige Geest hem uitgezonden heeft. De Heilige Geest heeft de Heere Jezus uitgezonden met een bijzondere opdracht. Met de opdracht om profeet, om koning en om priester te zijn. En in onze tekst gaat de Heere Jezus dan uitleggen hoe hij gezonden is om profeet te zijn. Hoe hij gezonden is om prediker te zijn. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Letterlijk staat daar in het Grieks: hij heeft mij gezonden om aan de armen te evangeliseren. Om te evangeliseren. De Heere Jezus zegt niet: ik ben gezonden om te wettiseren, maar ik ben gezonden om te evangeliseren. Ik ben gezonden om de wet te gaan vervullen en om het evangelie aan de mensen te verkondigen. Om te verkondigen dat ik ga doen wat u niet kunt doen. Want ik ga, zegt de Heere Jezus, ik ga volledig aan God gehoorzamen. Ik ga aan die prijs voldoen waar u niet aan kunt voldoen. En aan wie wordt dat evangelie nu verkondigd? Aan armen. Omdat zij arm zijn? Nee. Maar omdat juist zij het meest ontvankelijk zijn voor het evangelie. En gemeente, wat is dat beschamend voor ons, dat wij soms tegenslagen in ons leven nodig hebben om dichter bij de Heere God te leven, om meer in afhankelijkheid van Hem te leven. En wat is het tegelijk rijk als u zo uw arm zijn, uw ziek zijn mag ervaren. Als u het mag zien dat de Heere God door uw ziek zijn ervoor zorgt dat u weer dichter bij de Heere God mag leven. Gemeente, u weet, Lucas, hij was de arts. En daarom zegt juist Lucas: weet u wie de grote medicijnmeester is? Dat is Jezus Christus. En daarom spreekt juist Lucas over die armen. Juist Lucas laat het zien. De Heere Jezus kwam voor het verlorene, voor het weggestotene, voor de armen, voor de weduwe, voor de zieken, voor de blinden en voor de verslagene, voor diegene die niets heeft. En dan zegt de Heere Jezus in onze tekst niet: ik ga armen beter maken. Ik ga zieken beter maken. Nee, hij zegt: ik verkondig aan armen het evangelie. Zodat u hier in uw tegenslagen en zodat u hier in uw ziekte mag weten: hier beneden is het niet. Maar het is wel daar waar men Jezus ziet.
Maar, zegt iemand vanmiddag, het evangelie is dus niet voor alle mensen bedoeld. Het is alleen voor de armen bedoeld. Ik ben gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Gemeente, als u zo denkt, dan denkt u nog te goed over de mens. Want Lucas bedoelt juist te zeggen, die armen, dat zijn we nu allemaal. Of we het voelen of niet, dat zijn we allemaal. Want wij waren rijk. Zeer rijk. Maar wij hebben onszelf arm gemaakt. Zeer rijk. Arm. Geestelijk arm. Nog erger dan lichamelijk arm, want dat is eeuwig arm. En ik hoor vanmiddag iemand zeggen, ja, dat weet ik, dat ik arm ben. En zo voel ik me ook zo vaak. Als ik op mezelf zie, dan is het hopeloos. U zult de redding ook nooit in uzelf vinden. Want het evangelie is nu juist dat de redding buiten uzelf ligt. Buiten uzelf, in hem die aan de wet ging voldoen, waar u en waar jij en waar ik niet aan kunnen voldoen. Als u vanmiddag buiten uzelf op de Heere Jezus mag zien, dan wordt u door hem voor rechtvaardig gehouden. En hier op aarde blijven wij ons leven lang in onszelf arm. Zolang wij op onszelf blijven zien, is het altijd geestelijk arm in onszelf als niets bezittend. Niets om God aan te bidden. Maar wie nu tot de Heere Jezus Christus de toevlucht mocht nemen, die is buiten zichzelf zeer rijk geworden. Niets bezittend, maar in hem toch alles hebbend. Want hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Hij is lichamelijk arm geworden. Hij had geen steen meer om zijn hoofd op neer te leggen. Maar gemeente, hij is nog veel meer geestelijk arm geworden. Hij werd gezien als een zondaar, als een misdadiger, terwijl hij geen zonde gedaan had. Hij werd beschuldigd, zonder eigen schuld. En wat is dat een evangelie voor schuldigen, voor verlorenen? De Heere Jezus kwam nu juist voor u. En hij kwam geen ingewikkelde, geen moeilijke boodschap brengen, maar hij kwam een eenvoudige, een gemakkelijke boodschap brengen. Hij kwam geen oordeelsboodschap brengen, maar hij kwam een blijde boodschap brengen. Hij kwam geen dogma brengen, maar hij kwam het evangelie brengen. Niet geleerdheid, maar eenvoudigheid. Komt herwaarts tot mij, allen die arm zijt, en ik zal u rijk maken. Eenvoudig, maar niet goedkoop, want daar is een dure prijs betaald. En gemeente, daarom is het ook een boodschap vol ernst. De Heere Jezus bidt u vanmiddag alsof God door hem bidt. Laat u toch met deze God verzoenen.
Want ik ben gezonden om te genezen die gebroken zijn van hart. De Heere Jezus kwam om gebroken lichamen te helen. Maar de Heere Jezus kwam nog veel meer om gebroken harten te helen. Om gebroken zielen te genezen. Gemeente, de benen van de Heere Jezus, die werden niet gebroken. Maar zijn hart werd wel doorstoken. Zijn hart gebroken om gebrokenen van hart te helen. Als u vanmiddag strijd hebt met de zonde. Als u verdriet hebt over uw zonde. Als u verdriet hebt over uw koude, uw lege hart. Of als u geknakt bent, psychisch, lichamelijk of geestelijk. Zijn evangelie gaat door alles heen. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. En waarom kan hij dat doen? Omdat hij die pijn die u moet voelen, eerst zelf heeft gevoeld. Zijn hart was gebroken. Zo komen we bij ons tweede aandachtspunt, de prediking van de vrijlating. Want gemeente, de prediking van het evangelie, dat is de prediking van de vrijlating. Om gevangenen te prediken loslating. En hier lezen we voor het eerst dat de Heere Jezus gaat prediken. En dan begint hij in zijn eigen vaderland. En het moet uiteindelijk naar alle volken. En die prediking, die mag vandaag nog steeds, ook in 2012, klinken. Die prediking. En om Christus moet het gaan in die prediking. Hij is het onderwerp van die preek. En voor wie is die preek bedoeld? Die preek is bedoeld voor gevangenen. Want door de zonde zijn we allemaal gevangen. We dachten vrij te worden, maar we waren vrij en we werden gevangen. In de gevangenis van de duivel. En vanuit onszelf zijn we zo gevangen dat we niet eens weten dat we gevangen zijn. En de duivel heeft allerlei middelen om ons in die gevangenis te houden. Om onze ogen daarvoor gesloten te houden. Hij laat ons druk zijn. Hij laat ons bezig zijn. Hij laat ons nieuwe idealen ontwikkelen. Ook voor dit nieuwe jaar. Zodat we niet bedenken. We zijn vanuit onszelf gevangen. Jongens en meisjes, door de zonde zijn wij gevangen. Door de zondeval zitten wij vast in de zonde. En daarom word je zomaar boos op je moeder en luister je zomaar niet naar de meester. En wat kwam de Heere Jezus nu doen? Hij kwam om jou van die zonde vrij te maken. Hoe ging hij dat doen? Dat ging hij doen door naar het kruis te gaan. En door zelf die schuld te betalen. En gemeente, als u zo uw zonden bij de Heere Jezus mocht belijden. En als u zo uw zonden bij dat kruis van hem mocht laten. Dan wordt vanmiddag aan u verkondigd vrijheid. Wat voor vrijheid. Vrijheid betekent in onze tekst dat de schuld wordt kwijtgescholden. U kent dat voorbeeld uit de rechtszaal. Een advocaat treedt op voor een gevangene. En in de rechtszaal dan kan die advocaat wel pleiten voor die gevangene. Maar die advocaat die zal zelf de straf niet uit gaan zitten voor die gevangene. En juist dat deed de Heer Jezus nu wel. Wat een aardse advocaat niet doet, dat doet de hemelse advocaat wel. Hij wil niet alleen voor u pleiten, maar hij wil ook zelf de schuld betalen. En als deze Heere Jezus voor u dierbaar is geworden, dan bent u vrijgesproken. De laatste keer dat Lucas zegt dat er gepredikt moet worden, dan voegt hij daaraan toe wat er gepredikt moet worden. Dan zegt hij daarbij, er moet gepredikt worden bekering en vergeving der zonden. En vergeving, dat is in het Grieks hetzelfde woord als loslating in onze tekst. Vergeving, loslating. En gemeente, dat gebeurt er nu onder de preek. Onder de preek wordt die vergeving uitgedeeld als het goed is. Die vergeving die moet gepredikt worden. Want gevangenen kunnen zichzelf niet vrijmaken. En daarom hebt u een ander nodig om vrijgemaakt te worden. En die ander die wordt nu aan u verkondigd. Die ander die dient zich aan in de preek. Hoe wordt u vrijgemaakt? Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult u waarlijk vrij zijn. Als u de Christus die u wordt verkondigd door het geloof mag omhelzen. Als u onder de verkondiging van dat evangelie amen op die woorden van de Heere Jezus mag zeggen. Dan bent u vrijgesproken. En dan gaat vanmiddag de hemel voor u open. Hij is gekomen om aan gevangenen te prediken loslating. En aan blinden het gezichtsvermogen. Blinden gaan onder de preek weer zien. En dan worden hier vooral de geestelijk blinden bedoeld. Want het gaat in onze tekst niet allereerst over gezondmaking. Het gaat over prediking. Hij verkondigt aan blinden het gezichtsvermogen. Want gemeente, eerst zijn onze ogen gesloten voor de waarheid. Maar onder de verkondiging van dat evangelie, dan gaan onze ogen open voor de waarheid. In het paradijs waren onze ogen open voor de waarheid. Toen hadden we ware kennis van God. En die kennis van God, die kunt u alleen terugkrijgen in dat profetische ambt van Christus. Die kennis van God kunt u terugkrijgen als u hoort naar die stem van de Heere Jezus. En daar waar wij mogen buigen voor die stem van de Heere Jezus, daar krijgen wij weer rechte kennis van God. Daar krijgen wij weer een eerlijk beeld van God. In de Heere Jezus zie ik dat God genadig is. In de Heere Jezus aan het kruis zie ik dat God rechtvaardig is. In de Heere Jezus met zijn uitgebreide armen zie ik dat God barmhartig is. Gemeente, jongens en meisjes, ik zie daar een blinde man aan de weg zitten.
En die man die hoort dat Jezus voorbij gaat. En hij roept: Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Dat was zijn geloof. Een lege hand. Heere, u moet het doen, dat ik ziende mag worden. En hij werd ziende. En deze Jezus komt nog steeds in de preek tot u met ogen zalf. Met ogen zalf, om uw ogen op hem alleen te richten. En is het vanmiddag dan uw bede? O Heere, ontferm u over mij. Heere, dat ik ziende mag worden. Hij spreekt als profeet, wordt ziende. En hij spreekt als profeet, zie dan op het lam van God dat de zonde der wereld wegbracht. Om blinden het gezichtsvermogen te geven. En om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Wie zendt hij heen in vrijheid? Verslagenen, zegt onze tekst. En dat woord dan is afgeleid van het Griekse werkwoord trauo. En daarin herkent u vast dat woord trauma. Het wordt wel vertaald als de verbrijzelden, de verbrokenen of de getraumatiseerden. De zonde heeft voor het grootste trauma gezorgd. Het heeft de dood in de wereld gebracht. En velen zien dat vandaag niet. Dat komt omdat de ogen dicht zitten. We horen het om ons heen. Laten we het allemaal wat positief benaderen. Ja, ik ben wel bang voor de dood, maar nu leef ik gelukkig nog. Nee, gemeente. Laten wij het vanmiddag anders doen. Laten wij de trauma's niet ontkennen, maar erkennen. En laten we ze brengen bij hem die de trauma's op kwam lossen en die de trauma's weg ging dragen. Bij hem die gezonden is om dat grote trauma tussen God en mens te kruisigen. Want de Heer Jezus kwam om het trauma van de zonde weg te nemen. Maar de Heere Jezus kwam ook om het trauma van de gevolgen van de zonde weg te nemen. Want gemeente, de Heere Jezus heeft niet alleen de zonde in zijn lichaam tot op het hout gedragen, maar hij heeft ook de gevolgen van de zonde in zijn lichaam tot op het hout gedragen. Al onze trauma's, die heeft hij eerst meegemaakt. En jongelui, misschien hebben jullie al wel allerlei dingen meegemaakt in jullie leven. Misschien ben je beschadigd in je leven. Misschien vertrouwen kwijtgeraakt, vrienden kwijtgeraakt. Misschien is er niemand die je begrijpt. En je moet je verdriet alleen verwerken. Toch is er vanmiddag één die jou begrijpt. En die ene die werd niet alleen door zijn vijanden, maar ook door zijn meest trouwe vrienden in de steek gelaten. En jongens en meisjes, jongens en meisjes, wanneer heb je je vrienden nu het meest nodig? Wanneer? Wanneer heb je je vrienden het meest nodig? Juist, als jij het moeilijk hebt, dan heb je je vrienden het meest nodig. En juist toen hebben ze de Heere Jezus verlaten, de discipelen. Ze zijn bij het kruis allemaal weggevlucht. En jongelui, misschien zit er wel een trauma in je hoofd. Je moet er steeds weer aan denken. Ze hebben in jouw leven zo gemeen gedaan. Oneerlijkheid. En dan kun je boos om worden. En het is ook om boos om te worden, want onrecht is nooit goed. Maar denk eens aan die man die altijd overgeslagen werd. Breng al je wrok en al je bitterheid bij deze man van smarten. En deze man van smarten wil jou heen zenden in vrijheid. Misschien voel je je leeg, omdat je God niet kent. En omdat je stoer wilt zijn. Maar innerlijk schreeuwt je hart naar vrede. Vanmiddag roept hij je nog toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Misschien is er een onbeleden zonde in je leven, waardoor je je leeg blijft voelen. Stort heel je hart maar voor de Heere Jezus uit. Want hij is gekomen om de getraumatiseerden heen te zenden in vrijheid. Ons hart schreeuwt naar vrijheid, geen gebondenheid. De Heere Jezus kwam in deze wereld met als doel u vrij te maken. Vrij van schuld. Want hij werd schuldig verklaard. Vrij van Satan, want hij werd door Satan aangevallen. Vrij van de zonde, want hij heeft de zonde weggedragen. Vrij, innerlijk vrij, van de gevolgen van de zonde. Want hij heeft ze in zijn lichaam en in zijn ziel gedragen. Hoe maakt deze zoon u vrij? Door zelf gebonden te worden. Van de kribbe naar het kruis. Van de doeken naar de spijkers. Om gebondenen vrij te maken. En betekent dat dan dat ik dat altijd ook zo ervaar? Nee, soms ervaar ik er niets van. Soms ervaar ik alleen maar gebondenheid. O God, waar bent u nu? Is het ooit wel waar geweest? In mijn hart zonden die mij binden en wonden die mij drukken. En toch is het waar. Daar waar ik hem zie bukken. Gebukt onder een ruw houten kruis. Met een onmenselijk zware last op zijn rug. En hij ging gebonden. En gemeente, zo komen we bij ons laatste aandachtspunt, de prediking van het aangename jaar des Heren. Want voordat de Heere Jezus stopt met lezen, nog één zin. Gezonden om te prediken het aangename jaar des Heren. En opnieuw zegt de Heere Jezus om te prediken. En dat is heel bijzonder. Want in Jesaja 61 staat om uit te roepen. Maar de Heere Jezus kwam niet alleen om uit te roepen. Hij kwam om te prediken, om te verkondigen. Dat is nog meer dan uit te roepen. Want door die verkondiging van dat evangelie wordt dat evangelie voor mij ook werkelijkheid.
Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En welk jaar bedoelt hij dan? Hij bedoelt niet een afgerond jaar, maar hij bedoelt wel een afgeronde tijd. Een bepaalde tijd door God uitgekozen. De tijd waarin het evangelie ten volle geopenbaard is. Dat is de tijd tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heere Jezus. En gemeente, soms wordt van de Heere Jezus wel gezegd dat hij de meest verborgen persoon is. De meest verborgen persoon. De Heere Jezus zelf zegt: ik ben de meest geopenbaarde persoon. En als u dat niet gelooft, dan ligt dat niet aan mij, maar dan ligt dat aan u. Want gemeente, wat de Heere Jezus doet, daar kan vanmiddag toch geen onduidelijkheid meer over bestaan. Hij ontvangt de zondaren en hij eet met hen. En hij verkondigt aan armen het evangelie. En hij zendt verslagenen heen in vrijheid. Nooit heeft God zich zo heerlijk en zo duidelijk geopenbaard dan in zijn Zoon in Jezus Christus. En nooit heeft deze Heere Jezus een zondaar afgewezen die met lege handen tot hem kwam. Nooit. Wat wilt u vanmiddag nog meer van hem weten? Het aangename jaar des Heren. Want gemeente, er zijn in Gods geschiedenis twee tijden. De tijd van de belofte en de tijd van de vervulling. En wij leven in die tijd van de vervulling. Want toen de volheid van de eerste tijd gekomen is, toen heeft God zijn Zoon uitgezonden en toen is de tweede tijd gekomen. En die tijd van de vervulling, die werd in de tijd van de belofte beloofd. En hoe werd deze tijd dan beloofd? Die tijd werd beloofd in het jubeljaar. Dat jaar had volgens de wet om de 50 jaar plaats. En dat was het jaar waarin de slaven vrijgelaten werden. En het jaar waarin de schulden kwijtgescholden werden. En dat jubeljaar, dat werd aangekondigd door een heraut. En die heraut die blies op de trompet. De Heere Jezus zet de bazuin aan de mond. En hij blaast op de trompet: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Het koninkrijk van God aangebroken. Bij het jubeljaar, dan ging het nog om tijdelijke bevrijding. Maar de Heere Jezus, hij kondigt definitieve bevrijding aan. En bij het jubeljaar, daar ging het nog om intermenselijke vrijheid. Maar bij de Heere Jezus gaat het om de bevrijding door God zelf. En daarom is het ook een aangename tijd. Voor wie is die tijd aangenaam? In ieder geval niet voor de Heere Jezus. Want het is heel opmerkelijk. Nog één keer lees ik dat woord aangenaam in het Lucas evangelie. In Lucas 4 vers 24. Geen profeet is aangenaam in zijn eigen vaderland. Een aangename tijd voor u, omdat het voor de Heere Jezus geen aangename tijd was.
En daarom zegt Paulus in de Korinthebrief: nu is het de aangename tijd, nu is het de dag van de zaligheid, nu is het de meest eenvoudige tijd om zalig te worden. Als u maar bent als een kind, indien u met uw mond beleidt de Heere Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft. En dan? Dan stopt Jezus met lezen. Hij rolt de boekrol weer op en hij geeft de rol terug aan de dienaar. En hij gaat zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Waarom? Als we Jesaja 61 vers 1 en 2 erbij nemen, dan begrijpen we het misschien wat beter. Jesaja 61 vers 1 en 2. Want waar stopt de Heere Jezus met lezen? Hij stopt zomaar midden in vers 2. Hij maakt zijn stukje niet af. Hij leest wel om te prediken het aangename jaar des Heren, maar hij leest niet en de dag van de wraak van onze God, dat leest hij niet. Gemeente, als de Heere Jezus vandaag in ons midden was geweest, dan zouden we gezegd hebben: wat gaat er nu gebeuren? Lees eens door, want dat is niet evenwichtig. U leest wel over het aangename jaar, maar u leest niet over de wraak van God. Waarom leest Jezus niet over de toren van God? Omdat hij zelf in die toren ten onder gaat. Voor Jezus zelf zal het worden de dag van de wraak. En daarom kan hij aan de mensen verkondigen: en voor u wordt het nu die aangename tijd. Voor u die mijn woorden ter harte neemt. De dag van de wraak. De dag op Golgotha. En daarmee heb ik de dag van de wraak niet afgeschaft. Maar daarmee heb ik de dag van de wraak wel uitgesteld. En zij wacht op u die mijn woorden niet ter harte neemt. Jongelui, een voorbeeld voor jullie. Als een stad meerdere keren in brand staat, waar gaan de inwoners van die stad dan als eerste naartoe? Dan gaan ze naar die plaatsen in de stad die al eerder gebrand hebben. Want daar waar de brand geweest is en daar waar de stukken nog liggen, daar kan de brand niet meer komen. En jongelui, waar is nu de brand geweest? De brand is op Golgotha geweest. De toren van God over onze zonde, die brandde op de Heere Jezus. En waar moet je daarom zijn voor je veiligheid? Bij het kruis van de Heere Jezus. Daar moet je zijn, want waar de brand geweest is, daar kan de brand niet meer komen. Gemeente, de Heere Jezus begint te prediken. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Punt. Kort, maar krachtig. In uw oren vervuld. Want u hebt genoeg gehoord over deze Jezus. Genoeg om zalig te worden. Het gehoorde uit Jesaja, dat is realiteit geworden. En het is ook ons ter oren gekomen.
Gemeente, deze Christusprediking is niet naar de mens. Niet naar de goddeloze mens, maar ook niet naar de godsdienstige mens. Want ze gaan twijfelen. Enerzijds verwondering over die aangename woorden, want het klinkt toch wel aangenaam. Maar anderzijds twijfel. Dit kan toch niet? Dit is toch gewoon die zoon van Jozef, de zoon van die timmerman. De duivel begint altijd met twijfel te zaaien. Hij zegt, ja, dat klinkt allemaal wel goed, maar het is het net niet helemaal. De duivel geeft altijd vragen. Is deze niet de zoon van Jozef? Ongeloof. Ja, maar. Na zo'n rijke Christusverkondiging, doen wij dan mee met die twijfel? Hebben we ons oordeel weer klaar? Te kort, te lang, te licht, te zwaar, te ruim of te scherp? De korte preek had niet genoeg gedaan. Wat aangrijpend voor die hoogste profeet. Zal Gods woord dan ledig tot God wederkeren? Zo lijkt het. Maar nog één keer zal hij de mensen aanspreken. En hij zegt, de profeten voor mij, die hadden het al niet veel beter. Die hadden het al niet veel beter onder de godsdienst. Elia moest vluchten voor zijn leven. En hij ging naar een gelovige weduwe in het heidense Sion. Niet naar Israël, maar naar de heidenen. Niet naar de godsdienst, maar naar de wereld. En zo gaat de Heere Jezus verder. Niet Israël, maar de heiden Naaman geloofde het woord van Elisa. En dan woede op deze prediking van Jezus. Niet buiten de synagoge, maar in de synagoge. En de duivel zei nog tegen Jezus, spring zelf naar beneden. Maar de godsdienst zegt, wij zullen u van de steilte afwerpen. De duivel moest Jezus verlaten. Maar Jezus moet de godsdienstige mensen verlaten. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. De prediking van Jezus. De Jood een ergernis, de Griek een dwaasheid, maar u die gelooft, een kracht van God tot zaligheid. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Wat er verder volgt in Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Laten wij nog samen danken en bidden. Ja, Heere, zo hebt u ook ons deze middag weer bij onze naam genoemd. En u hebt gezegd, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Hoe verloren, hoe gebroken, hoe koud en hoe leeg uw hart dan ook is. Want ik heel gebrokenen van harte. En ik verbind ze in hun smarten. Heere, zo mogen we nog één keer in deze dienst tot u komen. Om onze harten voor u uit te storten. Voor u, Heere, want u bent de God van alle genade. En u ziet op het verloren. U ziet op het weggedrevene. U ziet op diegene die niets heeft. Heere, zo mochten we horen van uw evangelie. Groot is uw trouw, Heere. Groot is uw macht, Heere. Dat we ook in dit nieuwe jaar opnieuw uw evangelie mochten horen. Uw roepstem hebben gehoord, Heere, en wij bidden dat we dit woord mee mogen nemen in ons hart. Dat het niet uit ons hart zal gaan, maar dat het ons opnieuw of voor het eerst bij u zal brengen. U die de God van het leven bent. En dat ook wil zijn in het jaar 2012. Want opnieuw hebt u getoond dat u niet wil dat wij verloren gaan, maar dat wij zouden leven tot eer van uw naam. O grote God, wil zo met ons meegaan, de eerste week van dit nieuwe jaar ook in. Heere, we bidden dat u nabij bent en dat u ons leidt achter u aan. Dat we zo onze loopbaan mogen lopen, ziende op die overste leidsman, de Heere Jezus Christus. Heere, wil zo meegaan naar onze huizen. Vergeef zo al het zondige en ziet u ons zo aan in de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, tenslotte willen wij nog zingen uit Psalm 71 en daarvan het 11e vers. Psalm 71, het 11e vers. Ik zal blijmoedig henen treden, eens Heeren mogendheid, mijn hart is uitgebreid. Psalm 71 en daarvan het 11e vers. Gemeente, bewaar het woord en laten we zo eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij alle eer. Amen.